Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hen weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
Het tekstwoord dat centraal staat vanmorgen vindt u in Handelingen 1, vers 11. Deze woorden, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Denken over de engelenboodschap op Hemelvaartsdag. Die engelenboodschap heeft een adres, die gaat ergens naartoe. Dat is nu eenmaal zo, en dat is hier ook heel duidelijk. Dus dat is het eerste punt. Waar gaat die boodschap naartoe? Die boodschap gaat niet naar die mensen in Jeruzalem allemaal, die ook aan heel veel godsdienst doen en zo. Maar die boodschap gaat naar dat kleine kuddeke, dat om Jezus verlegen is. En zo is het hier misschien ook, dat er mensen zijn die om Jezus verlegen zijn. Niet dat ze alleen maar zo in de kerk komen, een beetje godsdienstig zijn, of een beetje erg godsdienstig zijn, maar dat echt om Jezus verlegen zijn. Daar gaat het om. In het leven van mij en het leven van jou, dan wordt de Heer geëerd en geprezen. Dan wordt alles van hem alleen verwacht. Dat is het eerste, het adres van de engelenboodschap op Hemelvaartsdag. En het tweede, dan letten we ook op de inhoud natuurlijk. Hè. Wat is de inhoud van die boodschap, van die engelen? Dus, de engelenboodschap op Hemelvaartsdag, het adres en de inhoud. Wel nu, geliefde gemeente en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom. Het is vandaag, dat is duidelijk, Hemelvaartsdag. Het is vandaag de dag waarop de kerk mag gedenken. De troonsbestijging van de grote koning, onze Heer Jezus Christus. En het is goed om daarbij stil te staan, want het leven gaat verder. En we houden ons bezig met allerlei zaken. Terwijl dan dit wel ergens in ons achterhoofd zit, maar te weinig toch ons voor de aandacht komt, terwijl het toch heel belangrijk is. Het is goed om stil te staan bij het feit van de troonsbestijging van de Heer Jezus in de hemel. Als we maar niet vergeten natuurlijk dat de hemelvaart van de Heer Jezus niet iets is dat op zichzelf staat. Kijk, die hemelvaart van de Heer Jezus is een onderdeel van het grote totale plan van de drie enige God. Met de wereld, met de kerk en met de geschiedenis van de wereld en de geschiedenis van de kerk. Want dat is natuurlijk altijd weer het gevaar. Op gedenkdagen zoals deze, precies zoals bijvoorbeeld met kerst, met Pasen, met Goede Vrijdag en Pinksteren, dat we namelijk de feiten die we op zulke kerkelijke feestdagen herdenken, isoleren, precies, daar heb je het, losmaken van de rest van het heilshandelen van God. De heilsfeiten, zoals wij die noemen, die staan maar niet op zichzelf, maar die houden verband met elkaar. Die vormen een sluitend geheel. Ze staan allen op de lijn van de schepping naar de volleinding. Van de schepping naar de wederkomst van Jezus. Dat is de lijn waarin we moeten denken. Waarin alles gebeurt hier op aarde. God de Heer regeert. En alles moeten we zien in die lijn. Zo is het ook met de hemelvaart. De hemelvaart van de Heer Jezus, die staat niet op zichzelf, maar is een belangrijke schakel in het totaalplan van God. En weet je wat het nou is? Als je dat nou vergelijkt met elkaar in het Nieuwe Testament, dan zie je dat het vooral de evangelist Lucas is, die daar in hoofdstuk 1 van het boek van de Handelingen der Apostelen sterk de nadruk oplegt. Zie maar voor uzelf. Het gaat om de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gaat niet alleen om Jezus. Het gaat om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dominee en gemeente, daar gaat het om. Wij moeten weer trinitarisch leren denken. Calvinistisch. Gereformeerd. We hoeven ons er niet voor te schamen dat ook onze kerk heet geestelijke gereformeerde kerk. Dat betekent ook dat wij oog hebben gekregen voor de Triniteit. Dat in het heilshandelen van God het niet meer gaat om de Heilige Geest alleen. Of om Jezus alleen. Of om de Vader alleen. Maar om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar gaat het om. En om de redding van gevallen zondaren, waarbij de prediking van het evangelie van Christus en het getuigen van Christus een centrale plaats heeft. Al direct zie je dat in de eerste verse van het hoofdstuk 1 van het boek der Handelingen. Dan laat de evangelist de grote verbanden zien waarin ook het feit van de hemelvaart een plaats heeft. Alles draait om het allesomvattende werk van Christus, gezonden door de Vader. Dat staat duidelijk in Handelingen 1, vers 1 en 2. Lies, ziet u het wel in uw Bijbel? Als u uw Bijbel open hebt, kunt u het zo nog even nachecken. Het gaat om al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen, dat is door de Vader, weet u wel. Door de Vader opgenomen is, zie je dat wel? Lucas die ziet een lijn van het komen en werken van Christus hier op aarde in de richting van de hemelvaart, naar de hemelvaart toe. En dan naar de dag dat hij opgenomen is. En die opname is het werk van de Vader. De heiland is niet alleen maar opgestaan in eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. En hij is niet alleen maar in eigen kracht opgevaren naar de hemel. Als zoon van God, als God zelf. Maar hij is ook opgewacht. Hij is opgenomen in de hemel, het huis van de Vader. Daar zit heel duidelijk ook de goedkeuring in van de Vader. Ten aanzien van het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan in opdracht van zijn Vader. Dus Lucas zet het feit van de hemelvaart in het grote verband van het totale werk van Vader, Zoon en Heilige God. Geest, die alle drie bij de verlossing van zondaren betrokken zijn. Daarom horen we direct ook al in Handelingen 1 vers 3 van het lijden van Christus. Het moet door het lijden heen naar de heerlijkheid toe. Aan welke hij ook, ik citeer, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen, dat wilde zeggen de discipelen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Er is een totaal plan van God met zijn kerk en met deze wereld en met de geschiedenis van deze wereldgemeente. En onze tekst wordt dan ook de lijn duidelijk doorgetrokken naar de wederkomst. De voleinding, daar gaat het op af. Want daar citeert Lucas de twee engelen die bij de hemelvaart van Christus tot de discipelen zeggen: deze Jezus, deze, die jullie wel kennen, ik hoop daar straks nog iets van meer van te zeggen, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Uiteindelijk loopt alles uit op de voleinding in Dokkum, in Leeuwarden, in Damwoude, in Drachten. Heel concreet, Jezus terugkomend, de wolken van de hemel. Praat je er wel eens over met je kinderen? Wordt dat wel eens bespreekbaar gemaakt in gezinsverband als u de Bijbel leest, als u daar nog tijd voor neemt? Om niet alleen maar te eten, maar ook het brood uit de hemel te ontvangen met elkaar, gemeente. Uiteindelijk loopt alles uit op de voleinding. Het gaat af op het finale komen van Christus op de wolken van de hemel in de dag der dagen. En in die geschiedenis daar naartoe, daarin heeft de kerk een bijzondere plaats. De discipelen zullen gedoopt worden met de Heilige Geest, zo staat het in vers 5 van dat stukje uit de Bijbel wat u voorgelezen is. En ze zullen getuigen van Christus zijn. In het hart van de kerk, Jeruzalem, aan de rand van de kerk, Samaria, en buiten de kerk, in de hele wereld, tot aan de uiteinden van de aarde. Zie je het nu, gemeente, hoe wij de hemelvaart van Jezus moeten zien? Het is onderdeel van het totaalplan van de drie enige God. En de periode, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst is een wezenlijk onderdeel van dat plan. Dus in onze tekst gaat het vooral over die totaliteit van het werk van Christus. En de drie enige God dat in het vizier komt. Wel nu, onze tekst verplaatst ons naar de dag dat de Heer Jezus afscheid neemt van zijn jongeren hier op aarde. De heiland leidt zijn discipelen tot aan Bethanië, zo lees ik in Lucas 24 vers 50. Hij heft zijn handen op en zegent hen en al zegenende vaart hij op ten hemel. En blijkens Handelingen 1 vers 12 gebeurt dat op een bepaalde locatie. En die locatie, dat is de Olijfberg. Oh ja, ja. Wat is daar op die Olijfberg veel gebeurd, hè? Vindt u niet? Denk er eens aan. Vond vanaf die Olijfberg niet de triomfantelijke intocht plaats in Jeruzalem van de Heer Jezus Christus als koning der Joden aan de vooravond van het lijden, zoals we dat opgetekend vinden in Lucas 19 vers 37. En was de Olijfberg niet de plaats waar de Heer Jezus vaak kwam om tot zijn vader te bidden? Lucas 21 vers 37. En was het niet juist daar waar de heiland in de hof van Gethsemane zich voorbereidde op zijn kruislijden, dat hem te wachten stond toen Lucas 22 vers 39. Het is historische, het is heilige grond waarop Christus afscheid neemt van de zijnen en dat hij door de Vader zal worden opgenomen in de hemel. Het is hier, in de beperkte kring van zijn discipelen, dat hij de aarde verlaat. Dat hij zijn handen zegenend uitstrekt over kinderen van Adam die wedergeboren zijn. Het is te midden van zijn discipelen dat hij de aarde verlaat. Het is te midden van hen voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Hij is het hoofd en de zijnen zijn zijn leden, de leden van zijn lichaam. En terwijl de Heere vertrekt naar de hemel, terug naar het huis van de Vader, houden de discipelen constant hun ogen gevestigd op de hemel. En dan staan daar plotseling twee mannen in witte kleding. Het zijn boodschappers uit de hemel, waarvan de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 1, 14, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, om degene wil die de zaligheid beërven zullen? Als je daar goed bij stilstaat, dan ontdek je dat natuurlijk. En dan weet je dat ook, dat engelen vaak bij alle heilsfeiten nadrukkelijk aanwezig zijn. Om te bemoedigen, om te troosten en bovenal om Christus te verheerlijken en de aandacht te trekken van kinderen van Adam naar de tweede Adam, geschonken door de Vader om zondaren zalig te maken. Denk maar aan de geboorte van de Heer Jezus, gemeente. De engelen, ze komen in grote getale uit de hemel. hemelse legermacht, ere zijn God in de hoge hemelen. Een vrede op aarde, in mensen van het welbehagen. Maar denk ook eens aan Gethsemane. Als de Heer Jezus daar worstelt, met de Vader in de gebeden. Oh, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Maar niet mij wil, maar uw wil geschieden. Dan komt er een engel uit de hemel om Christus te assisteren. En wat denk je van de opstanding uit de dood van de Heer Jezus? Opnieuw zijn daar engelen gemeente. En nu ook weer bij de hemelvaart. Gods knechten worden uitgezonden om Gods kinderen te dienen. De knechten worden uitgezonden om de kinderen te dienen. Die kinderen die zijn bij de knechten van God bekend. Onder de naam zoals die ook in de hemel gangbaar is. Laten we daar niet overheen lezen, want dat zegt ons iets over het adres van de engelenboodschap van onze tekst. Want die aanspraak is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Gij Galileese mannen. Dat had toch ook wel anders gekund? Waarom nou juist Galileese mannen, zeg? Ja, gij Galileese mannen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Zo worden ze dus duidelijk door de engelen geadresseerd en getypeerd. Galileese mannen, daar komen ze vandaan. Uit Galilea, waar ze de N in slekken. Uit dat donkere, duistere, dodige Galilea. Oorspronkelijk ver weg van de tempeldienst in Jeruzalem. Waar alles in de offerdienst in de tempel spreekt van recht en genade. De verzoening door voldoening voor een schuldig volk. Ze wonen in dat gedeelte van Israël, waar heel weinig gesproken wordt over de geestelijke dood waarin we verkeren. En dat we levend gemaakt moeten worden vanuit hem die komt en zijn offer zal brengen voor al de zijnen die hem van de Vader gegeven zijn. Begrijp u, gemeente, we moeten mee luisteren, ook vanuit onze eigen situatie waarin we ons van nature bevinden. Die discipelen die komen uit dat gedeelte van Israël waar in geestelijk opzicht alles duister is. Ze hebben geen zicht op de boodschap van wat er in de tempel gebeurt. Dat is veel te ver weg allemaal. Veel te ver weg van hun bed. Maar ziet, God heeft in zijn soeverein welbehagen het verachten uitverkoren. Is dat er ook niet ten diepste de diepe boodschap van die aanspraak door de engelen? Gij Galileese mannen. Daar zitten twee elementen in wezen, als je er goed bij stilstaat. Allereerst dit, weten jullie nog wel hoe het van nature was bij jullie? Weet je nog wel waar jullie oorspronkelijk vandaan komen, uit Galilea? Bij de mensen veracht, waar volgens de profeet uit het Oude Testament ten tijde van de komst van Christus een volk zou wonen dat in duisternis zou wandelen. En dat verblijf zou houden in de schaduw des doods, Galileese mannen. Ze waren toch in die duisternis geboren? Waren ze in die duisternis niet grootgebracht? Met al de godsdienstigheid om hen heen? De duisternis van een leven zonder echt schuldbesef. Want je hoorde het niet op huisbezoek. Je hoorde het niet op huisbezoek. Zonder schuldbesef. Zonder de nood te kennen. Dat je van dood levend gemaakt moest worden. Begrijp u, gemeente? De duisternis. Ben ik het, Heere? Ben ik het, Heere? Begrijp u wel. De duisternis van een leven zonder schuldbesef. Zonder behoefte aan verzoening. En vrede met God. En zonder honger en dorst naar Christus. Gij Galileese mannen, daar kom je vandaan. Waar kom jij vandaan? Dominee, je staat hier te preken. Waar kom jij vandaan? En die mooie ouderlingen allemaal hier. En die diakenen. En die grootmoeders en grootvaders. Weet je, kleinkinderen, waar je vandaan komt? Heb je eens verteld van het onbegrijpelijke wonder van Gods opzoekende liefde. Dat het licht in Christus is verschenen in je arme, dode, duistere ziel, gemeente. Want dat is het tweede. Waren ze juist in dat donkere Galilea niet opgezocht? En waren ze niet geroepen door hem die het licht der wereld is? Was er geen licht gevallen in hun duistere ziel? Het licht van de ontdekking aan eigen geestelijke doodstaat en schuld voor God. En het licht van het echte leven dat in Christus is. Waren ze niet getrokken tot dat licht, onverwacht, onverdiend, ongezocht. Christus was toch gekomen als het licht der wereld, juist daar waar de geestelijke duisternis het diepst was, gemeente. Zien we dat wel? Geen Galileese mannen. Het moet weer gepreekt worden, gemeente, dominee. Het moet weer gepreekt worden waar we vandaan komen. Waar God ons vandaan moet halen en dat er maar één weg is. Jezus Christus en die gekruisigd. En door het geloof gewerkt door de geest in hem om zo verzoend te worden met God de Vader. Om het leven te ontvangen uit hem die het leven voor de zijne heeft verworven. Geen Galileese mannen. Ja, gemeente, als dat gaat gebeuren in Damwoude, als dat gaat gebeuren op Urk waar ik vandaan kom, dan gebeurt er wat. Dan worden we bescheiden. Dan worden we zo bescheiden, dan zeggen ze er voor zo in nog hoop en verwachting. Als de Heer op mij dan nog wel nederzien, dan kan het toch voor iedereen. Begrijp je wel, dan word je ook gunnend voor anderen. Kijk, dat zeggen die twee boodschappers uit de hemel. Zul je het nooit vergeten waar je vandaan komt? Hè? Zul je het nooit vergeten? Zul je dat laten uitstralen in heel je leven? In heel je levensgang? Gij Galileese mannen. Dat kun je ook nooit losmaken van wat er volgt, gemeente. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus. En genadig, hè? Deze Jezus. Waarom staat het nou deze Jezus? Dat had net zo goed kunnen zeggen, staan van Jezus. Maar deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijk wij scherm naar de hemel hebt zien heenvaren. Deze. Die Galileese mannengemeente zijn met lichaam en ziel verbonden aan hem. Aan deze Jezus. Die deze wordt genoemd. Dat is deze Jezus die hen riep, die hen trok, die hen leidde, die hen onderwees in de weg der zaligheid. Die hen steeds weer terugbracht op de weg. De smalle weg te leven als ze waren afgedwaald, gemeente. Die voor hen geleden had en gestreden had. Die na zijn sterven en opstanding als de goede herder hen verzameld had. In hetzelfde verachte Galilea waaruit hij ze oorspronkelijk geroepen, verlost en geleid had. Deze Jezus, die hen verschenen was, deze Jezus. Die zojuist aan hun lichamelijk oog onttrokken was door een wolk en was opgenomen door de Vader. Deze Jezus, die bij zijn afscheid gesproken had over zijn werk ter verlossing van zondaren. Dat doorgaat, doorgaat, vanuit de hemel, ook na de hemelvaart, en waarbij ook zij zelf ingeschakeld zouden worden. Want de Heer zou het niet zonder hen doen, gemeente. Ze hebben kennis aan deze Jezus, gemeente. Niet uit het boekje, het catechisatieboekje alleen, maar door een waar geloof in Christus. Nou, mag ik eens vragen, heb jij dat ook? Want dan zit je in de kerk en straks ga je weer verder. En dat gaat weer uit. En doen jij ook. Maar kennen we nou deze Jezus, gemeente? Kijk, daar gaat het om. Dat dat nou eens gebonden wordt op je ziel. Dan gaat de vlakheid weg uit je leven, hoor. Dan krijg je een aanklevend leven. Dan krijg je begrip voor Jacob. Die zei, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, weet u wel. Aanklevend leven. Dan zeg je niet, nou ja, we hebben de kerkdienst weer gehad. Wat moet je nog meer doen? Nee, nee, dat wordt heel anders dan. Want dan wordt het waar wat je hebt gehoord in Gods huis. En dan word je werkzaam mee voor Gods troon in de gebeden. Dan leer je te pleiten op Gods beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Zij hebben kennis aan deze Jezus. Ze hebben niet alleen maar van hem gehoord in de kerk van Damwoude via de preekstoel. Maar ze zijn zelf gekomen in hun leven tot hem. Omdat hij heel duidelijk ook was gekomen in hun leven, gemeente. Nou, twee engelen die zijn gekomen bij die discipelen. Als ze nog het oog gevestigd houden op de hemel. Ze hebben een boodschap op de dag van Jezus hemelvaart. En, nou ja, dat hebben we nou wel een klein beetje begrepen, nietwaar? Dat hoop ik wel. Die boodschap heeft een heel speciaal adres. Die boodschap wordt niet allereerst gehoord in Jeruzalem. Dat stikt van de godsdienst. Ja, deze Jezus. Maar hier in de open lucht, daar wordt die naam genoemd. Waar Galileese mannen vergaderd zijn ten afscheid van hun zaligmaker. Wie ontvangen de afscheidszegen van Christus als zijn, als hoge priester, als hij opvaart naar een tempel in de hemel, het heiligdom in de hemel? Galileese mannen. Ja. die ook dan heel nadrukkelijk op hun afkomst worden gewezen. De hemelvaartzegen daalt op hen neer. En de hemelvaartboodschap wordt aan hen allereerst verkondigd, gemeente. En daarom is voor jou en voor mij vanmorgen toch wel de vraag, in welk gezelschap bevind ik me nou? In wat voor gezelschap? We zitten gezellig naast elkaar in de kerk en ik sta hier op de priesthoek. En dat is allemaal prachtig en mooi, maar in welk gezelschap bevind ik mij? Straks dan hoop ik naar huis te gaan. En hoe gaat het dan verder in je leven? Bij wie hoor ik nou? Dan kan ik dat ook zeggen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ontmoedig vrezen. Of zeg je, waar heb je het over? Of zeg je, nou ja, ik weet wel dat dat zo moet zijn, maar bij mij is dat nog lang niet zo. In welk gezelschap bevind ik mij? Jonge, meisje, behoren we nog tot hen die in het algemeen, net als de kerk uit die tijd, zich wat tot de been houden? Met een klein beetje godsdienst, of misschien wel met heel veel godsdienst, maar de levende kennis van persoon en het werk van Christus in gemist wordt. Of mogen we door genade zeggen, gemeente, dat wij behoren tot hen voor wie de Heer Jezus onmisbaar is geworden. En dat we door hem zicht hebben gekregen, broeder, op de Vader in de hemel, die hem gezonden heeft. Begrijp je wel? Mogen wij behoren tot diegenen die Christus hebben leren kennen, in het gewaad van het woord, waarin hij ook vandaag nog onder ons wonen wil en tot ons komen wil, door middel van de prediking. Want als dat laatste het geval is, gemeente, ja, als u zegt, ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, als dat laatste het geval is, dan, ja, dan mogen we weten dat de boodschap waarvan we lezen in onze tekst ook heel speciaal vanmorgen aan ons gericht is. Nou, dat is bemoedigend, hè. En dat is vertroostend. Dan mogen we weten dat er vanuit de hemel ook op ons wordt gelet. En aan ons wordt gedacht. Dan mogen we weten dat we in de hemel bekend zijn. Hoe is het mogelijk? En dat de Heer zelf ons laat onderwijzen door zijn knechten. Nou, dat is iets over het eerste punt, hè. Ja. Maar we gaan verder naar de tweede gedachte. De inhoud van de engelenboodschap. Nou ja. Ik weet niet wat u ervan denkt. Van die inhoud van die boodschap. Maar je zou zeggen, het lijkt wel of die engelen die discipelen willen corrigeren. Ophouden met naar de hemel kijken. Dat lijkt net zo. Of niet? Wat vindt u ervan? Je hebt toch wel een mening? Heb je dat gelezen? Wat raar dat die engelen dat zeggen. Het is toch duidelijk wat er in die discipelen omgaat. En die engelen zeggen zomaar, ja, wat staat gij ziet op naar de hemel? Mogen ze dan niet meer naar de hemel kijken? Is dat verboden? Hè? Niet kijk op de weg en niet in de lucht, zoals er stond in Schipholmen. Ik weet niet hoeveel jaren geleden. Of dat nou nog zo is, weet ik niet. Maar wat staat gij ziet op naar de hemel? Mogen ze dan niet naar de hemel kijken, gemeente? Is dat dan verkeerd? En iemand zegt, nou dominee, neem me niet kwalijk. Maar als er vandaag een engel zou mogen komen in Friesland. En in Nederland en waar dan ook. Ook onder ons, dan zou die engel misschien wel zeggen, wat staat gij? En ziet naar beneden, naar de aarde. Hoeveel mensen zoeken het vandaag niet buiten in de natuur, op deze vrije hemelvaardag. Zo in de trant van wat we gezongen hebben, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond, hè. Ja, ja, enzovoort. Velen zien op naar de hemel op deze vrije dag om te zien of er iets te genieten valt in de natuur. Maar het is toch ook vandaag nog waar. De schriftuur is nog belangrijker dan de natuur. Daar zijn er wet nogthans verspreid. Volmaakt ervan. Daar zijn het hart bekeerd. Inkeer, afkeer, terugkeer naar God. Als de verloren zoon gedrukt wordt aan het hart van de Vader gemeente. Dat is zeer de wet. De Torah. De vijf doeken van Mozes. Die niet alleen maar gaan om de 10 geboden. Maar ook om het bloed van Christus. En heel de offerdienst die daarin wordt uitgelegd, gemeente. Dus als het daarover gaat, dan wordt er vandaag de dag veel te weinig op een geestelijke wijze naar de hemel gekeken. En hoe zit dat dan met die Galileese mannen, hè? Hoe zit dat dan? Uit onze tekst, wat is er verkeerd bij die mannen om de Heer Jezus na te staren? Hun zaligmaker, hun al. Niets uit ons, maar al uit hem. Want alleen zo gaat het naar Jeruzalem. Ja, wel, gemeente, de engelen hier in onze tekst, die willen de discipelen niet aanmanen om het opzien naar de hemel na te laten. Natuurlijk niet, maar ze willen hen vertellen dat ze op de juiste wijze naar de hemel moeten kijken. op de juiste wijze naar de hemel kijken. Je kunt op een verkeerde wijze naar de hemel kijken. Je moet op een goede manier naar de hemel kijken. Ze moeten verder kijken. Ze moeten kijken naar de hemel met het oog op het volle en totale plan van God met zijn kerk en met de wereld en met de geschiedenis. Het gaat heen naar de volleinding. Nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal. Laat al de stromen vrolijk zingen, zullen we straks zingen, hopelijk, na de dienst. Maar daar gaat het op af. Daarom zeggen ze ook, die engelen, deze is die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren, met andere woorden. Die engelen die willen maar niet de aandacht van die discipelen richten op de aarde, maar ze willen hen leiden tot het juiste zien op Christus. Christus. Niet de wolken, maar de zon achter de wolken. De zon der gerechtigheid. Christus, gemeente. Het gaat erom dat ze op hem letten. Die terugkomt. Hij komt weer terug. En het gaat erom dat die Galileese mannen dat niet zullen vergeten. Er is een plan van de drie enige God. Dat de wereld omvat. En de wereldgeschiedenis ook. En u ontvangt de Vader de Zoon. En daarom spreken de engelen ook uitdrukkelijk over deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel. De Vader ontvangt hem in zijn huis. Had hij niet gezegd dat hij zou heen gaan om plaats te bereiden voor de zijnen? Bij de Vader in het Vaderhuis. Vader, ik wil dat ook die bij mij zij die gij me gegeven hebt. Het is maar niet zo dat de zondaren dan wou naar Christus gaat verlangen, maar Christus verlangt naar die zondaren. Anders had hij dat niet gebeden, gemeente. Op grond van zijn volbrachte werk, wat op dat moment toen hij dat bad nog plaats moest vinden. Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn die gij me gegeven hebt. Het huis van de Vader moet vol worden. Dat is in feite de zin van de geschiedenis. Daarom draait de aarde nog. Dat leest u niet in de krant, mevrouw. Dat leren we niet via de media en de computer. Helemaal niet. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Lees je Bijbel, dominee. Bid elke dag. Als je groeien wil, zegt dat eenvoudige kindervesje. Daar gaat het om. Dat is de gezin van de geschiedenis. Nog eenmaal zal hij komen, gemeente. We leven tussen hemelvaart en wederkomst. Vanuit de hemel zet Christus zijn kerkvergaderend werk voort. En nog steeds worden er zondaren geroepen uit het donker. De donkere Galilea van deze wereld waar we van nature ons bevinden. En ons goed bij bevinden ook nog. Want we wandelen daarin. En wandelen, dat doe je voor je genoegen. En niet omdat het moet. En dat zal zo doorgaan tot aan de dag van de volleinding, gemeente. En de discipelen die worden daarbij ingeschakeld. Ze moeten wachten op de Heilige Geest. Die geest zal hen vervullen en doen getuigen. Wat is het met vader aan de hand? Ik heb hem zo nog nooit horen praten. En grootmoeder ook niet. Ze had altijd over pijn hier en daar en weet ik het allemaal. Moet je er nou horen spreken? Dat is het werk van de geest, gemeente. Als de geest komt in ons hart, dan moet u kijken wat er gebeurt. Dan wordt de tong aangeraakt, dan gaat de mond open. Dan worden de grote werken Gods verteld. Dan zeg je, ik heb vader nog nooit zo horen praten. Dat heb u toch ook wel eens meegemaakt, of niet? Of maak je die dingen niet mee, hier, in dit gedeelte van Nederland? Ja, de discipelen moeten wachten op de Heilige Geest. Die zal hen vervullen. En die zal hen doen getuigen. Dan gaat de mond open. Dan kun je niet altijd meer zwijgen. Dan kun je niet altijd zeggen, nou, het zal mijn tijd wel duren horen met mijn kleinkinderen. Dat kan toch niet, grootvader? Je bent er nou toch nog? Om te bidden. Om ook te spreken. En als spreken niet kan, dan kun je toch schrijven. Kun je toch een brief schrijven aan je kleinkinderen? Of kan je dat niet meer? Vanwege de e-mailtoestanden allemaal. Het koninkrijk komt, gemeente. Het huis van de Vader moet vol worden. Het gaat om de bruiloft van het Lam. Dat is de boodschap van hemelvaart. En de geest die zal het doen. Die geest zal niet alleen maar gewillig en bekwaam maken om te getuigen. Maar die geest die zal ook overtuigen, gemeente. Nou, je zult het onthouden. Hè? De Heer heeft niet gezegd, gij zult mijn overtuigers zijn. Nee, mevrouw, dat staat er niet. Dominee, dat probeer je wel. Maar dat gaat niet hoor. Je moet ook nog wat werk overlaten aan de Heilige Geest. Hij doet het werk van overtuiging. Wel, dat is de boodschap, gemeente, in het kort van de engelen op de dag van Christus hemelvaart aan de discipelen. En ook dat is de boodschap voor ons, zoals we hier bij elkaar gekomen zijn vanmorgen. Op deze hemelvaartdag, onder de bediening van het woord, worden opgeroepen om te kijken, niet op ons horloge, maar om te kijken naar hem die in de hemel zit, gemeente. En die komen zal op de wolken in heerlijkheid. Aller oog zal hem zien. En daarom de kwestie voor ons allemaal is, hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? U kunt uw vraag naast u neerleggen. Dat kunt u doen. Dat doet u er weer zelf bij. Maar hij wordt toch ook in uw midden neergelegd. En ook aan mij gesteld. In het kader van de bediening van het woord, gemeente. Kijk, bij het vertrek van de heiland is het een klein kuddeke dat ogen gevestigd heeft op hem. Deze Jezus. Ze hebben hem leren kennen en volgen. Hij is in hun leven binnengetreden. Hij is hun herder. Hun Christus. Hun gezalfde koning. Profeet en priester. Het laatste dat ze van hem te zien krijgen voordat een wolk hem aan hun oog onttrekt is zijn zegenende handen. Zijn doorboorde handen. De handen die zeggen, ik heb u lief gehad tot in de dood. Dat is de laatste boodschap die ik je achterlaat. In Christus, in mij, is God geen rechter, maar je vader. Er is verzoening. En vrede met God. De handen die ook doen denken aan die laatste afscheidswoorden van de Heer Jezus, gemeente. Bij een van zijn laatste ontmoetingen voor zijn hemelvaart ergens in Galilea. Mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Alle macht om zondaren te verlossen. En die zondaren bij die verlossing ook te bewaren. Zodat ze kunnen volharden in de loopbaan van het geloof, ziende op hem. Het is maar een klein kuddeke. De grote massa in de kerk van die tijd is er niet bij. Ze zijn wel godsdienstig. Maar ze kennen helaas niet dat aanklevende leven dat bij zichzelf de dood ziet en in Christus het leven. Ze hebben nog nooit echt naar de zon gekeken. Ze hebben nog nooit echt naar de hemel gekeken, gemeente. De engelen zeggen, deze Jezus komt weer. Deze Jezus die tussen opstanding en hemelvaart zich in het openbaar nauwelijks vertoont. Deze Jezus die in die korte tussentijd enkel aan de zijnen verschijnt. Deze Jezus komt weer. Maar dan niet meer in het verborgene. Niet meer alleen voor de zijnen om ze te redden. Maar ook als rechter. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en al het volk. Al het volk dat het heeft moeten opgeven. Het verzet tegenover deze lieve koning in de hemel. Zal, omdat het alle geweld moet zwichten. Zal in rechtmatigheid in Dokkum geleid worden. En in Leeuwarden en in Naamwoude. En hier in deze kerk. Zo ligt de zaak, gemeente. Heel concreet. In rechtmatigheid staat er. Deze Jezus zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren, zegenend. Om als een hen, haar kiekens, kuikentjes, de zijnen bijeen te vergaderen. Dan zullen ze veilig zijn, onder zijn vleugelen, in de dag van het oordeel, gemeente. Wanneer het wreed geweld in Dokkum en in Leeuwarden en in Heerenveen en in heel Nederland moet zwichten. En het volk in rechtmatigheid geleid wordt. Komt u maar. Dan zal de herder zijn schapen verzamelen, gemeente. Ja, de Heilige Schrift laat het ons duidelijk zien, gemeente, dat het bij de wederkomst van Christus niet anders zal zijn als bij zijn vertrek naar de hemel. Bij zijn vertrek naar de hemel zijn er maar enkele aanwezig. En de rest, die valt daar buiten op dat moment. Het zal bij de terugkeer van de Heer Jezus niet veel anders zijn, zegt de Bijbel. Het zal zelfs zijn als in de dagen van Noach. Men zal eten en drinken, ook in Friesland. En men zal vrolijk zijn, ook in Friesland. En men zal leven als de rijke man uit de gelijkenis, ook in Friesland. En de Heer zal komen als een dief in de nacht. In mijn leven, in jouw leven, gemeente. Een dief, die belt niet op. Nee, klaar, want straks kom ik eraan, hoor. Een dief, die schrijft geen briefje. Van, oppassen, hè. Ja, de beveiligingsdienst maar eventjes in schaakje, weet je wel. Hoe zal het zijn in de kerk? Hoe zal het zijn in de kerkgemeente? Het zal zijn zoals ons verteld wordt in de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Niet slechts de dwazen, maar ook de wijzen slapen. En als de bruidegom komt, dan schrikken ze wakker. En alleen de wijzen, die hebben olie genoeg. En de dwazen staan buiten voor eeuwig. Ze zijn slordig geweest. Ze vonden dat maar niks, al die preken om de olie na te kijken en het oliepeil. De boodschap van het evangelie moest maar een beetje aangepast worden. Leuker, blijer, opbeurender. Om steeds te horen dat je het oliepeil moest nakijken. Dan is het land aan met het gevolg. Als de bruidegom komt, gemeente. U weet het, ik hoef het u niet te vertellen. Dan is de olie op. En dan weten ze niet waar ze de olie vandaan moeten hebben die ze nodig hebben om lampen te laten branden. Oh, wat erg. We zijn op weg naar de voleinding, gemeente. En tussen hemelvaart en wederkomst gaat Gods werk door. En de kerk Galileese mannen worden ingeschakeld. Die altijd maar weer bij hun afkomst bepaald worden. En bij het wonder, onbegrijpelijk, van Gods opzoekende liefde in Christus. Ze worden geroepen om te wachten op de geest. Om in de kracht van die geest te getuigen van Christus. En die geest zal er zorg voor dragen. Dat zondaren ook overtuigd worden. Op het getuigenis van degene die God vrezen, ook in de donkere dagen voor zijn wederkomst. Ken ik het opzien tot Christus, gemeente? Ken ik het opzien tot Christus, die in de hemel zit naast de Vader? Om onder zijn zegen en de beschermende handen te mogen schuilen, ken ik dat? Heb ik dat vanmorgen ook gedaan? O Heere, het is nergens veilig. En straks als u komt, hoe kan ik dan voor u bestaan? Alleen in u is het leven, de verzoening, de vergeving. Die is er altijd bij u geweest, die komt tot u gevloden, gemeente. Ja, zal het niet te zien zijn in ons dagelijkse leven als wij dat kennen, gemeente. Zal ons dat ook niet met diep ontzag vervullen voor het gericht dat komt. Nee, we lezen het ook niet in veel kerkbodes meer. Maar zal ons dat niet ontzag vervullen, ook ten aanzien van dat gericht dat straks komt? Zal dat ons niet de Heere doen zoeken, gemeente, terwijl Hij zich laat vinden? Zullen wij ook niet bij tijden dan de innerlijke vrede kennen met het oog op die heerlijke toekomst voor Gods volk? O, zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is. Als Christus straks op de wolken verschijnt, dan mogen de zijnen hem zien. Als deze Jezus, die hem trok, die hem riep uit de duisternis tot zijn licht, en die hem bewaarde en bewaart door zijn geest. Amen.